Johannes hoofdstuk 8, vers 48 tot 59. En ik leg hierbij vast de uitnodiging bij u neer of u voor mij wilt bidden deze week. Want ik heb het verlangen, een diepe verlangen om hoofdstuk 9, 41 versen in één keer te preken. Ik ga ervan uit dat dat een record zal zijn voor mij. Maar ik wil dat eens gaan proberen. Dat wij niet altijd struikelen over alle details. Dat ik niet altijd struikel over alle details. Maar ook eens een keer een panorama kan geven over 40 versen. Maar tot die tijd zullen we vandaag deze 11 versen doorworstelen, zo de Heer wil. Zullen we het lezen? Gods woord zegt aldus. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, en dit zijn de leiders waar Jezus nog steeds mee in gesprek is. Het is het laatste gesprek, hier sluit het als het ware mee af. En de Joden zijn de leiders van in Jeruzalem. De farizeeërs, de schriftgeleerden die inderdaad tot de Heer spreken en die zeggen als volgt. De Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? En door een demon bezeten bent? En Jezus antwoordde, want ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn Vader. En u onteert mij. Maar ik zoek niet mijn eer. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar ik zeg, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. En de Joden dan zeiden tegen hem, wel nu weten wij zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten. En zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven of tot in eeuwigheid? U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? En ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert. Van wie u zegt dat hij uw Vader of dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en hij heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog niet eens 50 jaar en u hebt Abraham gezien? En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. En zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Tot zover de schriftlezing. U hoort al dat ik daar stop, omdat ik denk dat de rest een bepaalde niet in deze tekst thuis hoort. Het is wel waar, maar het is niet in deze tekst. Wel, zelf ben ik opgegroeid in een gezin waar nogal levendig gediscussieerd werd en gedebatteerd. En dat was niet bij iedereen zo. Ik kan me nog heugen dat toen Annemarie als een wat jonger meisje en zelfs wat verlegen was, die bij ons in ons gezin binnenkwam, dat ze daar zich wat ongemakkelijk bij voelde, want het was bij haar niet gewoon in het gezin om zo te debatteren of discussies aan te gaan met elkaar. En ik wil u eerlijk zeggen, wat er altijd gediscussieerd werd en hoe was lang niet altijd goed en godsvruchtig. Verre van. Het verliep wel eens als volgt. En ik wil niet zeggen dat elke discussie zo verliep, maar dit was wel een patroon wat wel, denk ik, wel een beetje te volgen was. Het was namelijk zo, als we begonnen aan een bepaald onderwerp, dan dwaalden wij al snel van het onderwerp af. En haalden er eigenlijk allerlei zaken bij die er niets mee te maken hadden, maar die wij dachten van, die we belangrijk vonden om in het debat of in de discussie naar voren te brengen. En we zochten zelfs bewijs om de ander zijn stelling te ondermijnen. En het duurde meestal niet lang of we gingen gewoon dwars liggen, omdat we wisten dat we toch niet konden winnen. Dan gingen we maar dwars liggen. En dan gingen we ook nog eens een keer luider spreken, kent u dat? Om je punt kracht bij te zetten en maar blijven herhalen wat je bedoelt. En het, zeker als je aan de verliezende hand was en je voelde dat je niet de sterkste argument hadden, wat gebeurde er dan vaak? Wel regelmatig dat er één boos van tafel liep. Kent u dat in uw gezin zo? Als jongeren bij elkaar en misschien bent u in een gezin gegroeid waar dat niet zo was. Bij ons wel, dan liep er één meestal boos weg. Dat was de verliezer. Verliep ook wel eens anders. Dat iedereen bleef zitten. En wat er dan gebeurde was meestal niet het meest goede wat er gebeurde. Want wat was er dan nog over als alle argumenten daar gebruikt waren, negatief, positief? Dan ging het niet meer over het onderwerp, maar dan ging je de persoon aanvallen. Dan ging je de persoon ondermijnen. Dan ging je op de man spelen, zoals we dat dan zeggen. En dat was meestal het punt waar, het gesprek nogal verzuurde. De spanningen opliepen, de emoties bij betrokken kwamen, of bij kwamen. En je ging eigenlijk op zoek om de tegenstander te krenken, te kwetsen, kwaad te spreken, te lasteren en te beledigen. Ik denk dat u misschien dit wel herkent. Ik denk dat u aan beide kanten allemaal wel eens gestaan hebben. Is het niet dat wij mensen belasterd hebben, of dat wij door anderen belasterd zijn aan het eind van het gesprek? Want dat is exact wat hier gebeurt in deze tekst. Jezus wordt aan het eind van dit gesprek belasterd. Wordt onteerd op een wijze die is gruwelijk. Hij wordt namelijk in het diepst van zijn wezen onteerd. En als hij dan ook nog eens, laat ik het zo zeggen, als hij niet gevlucht was, als hij niet beschermd werd door de Vader, dan was hij bedolven onder de stenen. Hij kreeg niet alleen een oneer van woorden over hem heen die hem als persoon aanvielen, maar ook nog eens een keer een partij stenen achter hem aan, waren het niet dat God hem bovennatuurlijk beschermde. En dat begint daar al mee in deze discussie aan het eind. Na een lange gesprek van hoofdstuk 7 en 8, wat Johannes ons meegegeven heeft, wordt Jezus hier vernederd in de eerste verse die we vanochtend lazen. En laten we eens nog eens even bekijken. De Joden al antwoorden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en een demon en door een demon bezeten bent? Dat is een hele goede vertaling van de HSV. Door een demon bezeten bent. Die Joden die hadden inderdaad al heel wat vragen aan de Heer gesteld, al heel wat zaken naar voren gebracht. Die was eigenlijk de Heer Jezus al aan het ondermijnen waren, dat die procedurefouten gemaakt had, dat ze de vraag gesteld hadden, waar is je vader en noem maar op. Maar de discussie ging heel anders vanaf het moment dat Jezus zei dat ze vrijgemaakt moesten worden. In hoofdstuk 8, vers 32. Misschien kan uw oog daar nog even overheen gaan. Ja? Als u werkelijk in mijn woord blijft, zei de Heer, zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En zult gij en de waarheid zal u vrijmaken, staat er. En dat was het moment waar eigenlijk de Heer stukje bij beetje hun eilandje waar ze op stonden af ging brokkelen. Steeds met argumenten eigenlijk de fariseërs ontnam waar ze stonden. Stukje bij beetje. Abrahams kinderen. En waarom willen jullie mij dan doden? Jullie lijken meer werkelijk op de vader die jullie werkelijk naleven en volgen. Daar is de duivel. En zo kwam de Heer eigenlijk in vers 47 van hetzelfde hoofdstuk tot een slotconclusie. Jullie missen iets. Eigenlijk een diagnose die belangrijk is voor iedereen om te horen op wie het van toepassing is. En dit is het slechtste nieuws wat ze ooit hebben gehoord. Dan gaan we even terug naar hoofdstuk 8, vers 47. Wie uit God is, hoort de woorden van God. Maar daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. Dan zegt u, wat is dat uit God? Wel, ze hebben de geboorte te weinig meegemaakt. Want iedereen die hoort naar het woord van God, is uit God geboren. Ze waren wel fysiek geboren. En ze zeiden van, we hebben Abraham als onze vader. Maar Abraham was uit God geboren. We hadden een tweede geboorte meegemaakt. Een wedergeboorte. Maar die geloof hadden ontvangen. En dat misten zij. En ze geloofden niet dat de Heer Jezus waarheid sprak. En ze hadden geen argumenten meer over. Dus wat blijft er dan over? De persoon. U hebt een demon. U bent bezeten. Oog in oog, en dat moet je eens voorstellen, oog in oog met de schepper van hemel en aarde. Glorieus, majestueus, de Heer der Heerscharen. En ze zeggen daar pontificaal tegen. Zeggen wij niet terecht dat u een demon heeft? Dat was zo kwetsend in die cultuur om zoiets tegen iemand te zeggen. Dit was een diepe belediging, een zware vernedering voor een gewone mens al laat staan voor de Zoon van God. Vernederd. Maar kijk eens naar Jezus zijn reactie. In 48 of 49 en volgende versen. Nou, zelden verwerpt Jezus iets of gaat hij in discussie wat hemzelf aangaat. En dat ze hem zeggen, tegen hem zeggen van, je bent een Samaritaan, dan zegt hij, misschien wel een compliment, want dat zijn degenen die de verlossing nodig hebben. Maar dit keer reageerde Jezus wel heel duidelijk ergens op. Vers 49a. Jezus antwoordt, ik ben niet door een demon bezeten. Er zijn heel weinig dingen die Jezus bestrijdt en weerlegt over zijn eigen karakter en alles wat hij naar hem geworpen krijgt, maar hier reageert hij wel heel duidelijk op. Ik ben niet door een demon bezeten. Dan vraag ik je af, hoe kun je dat nu bewijzen? Hoe kun je dat nu tonen? In de tekst. Het volgende, wat zegt de Heer Jezus? Ik eer mijn Vader en u onteert mij. En wat betekent dat? Ik eer mijn Vader. Ik ben gehoorzaam aan de Vader en dat bewijst dat ik geen demon heb. Hoe wil je er anders van betichten? Het was de Heer die dus het bewijs zelf ook aandraagt dat hij niet door een demon bezeten was. En hij zegt heel eenvoudig, ik eer de Vader in de gehoorzaamheid. Een paar versen ervoor, weten we het nog? Ik denk dat het vers 46 was. Wie beticht mij van zonde? Wijs het maar aan. Hij nodigt iedereen uit. Dat is het beste tegenargument wat je maar kan verzinnen. Hè? De Heer gaat nog steeds in discussie. Hij valt ze niet aan over wie ze zijn en wat ze doen. Maar hij toont aan van, maar wacht even. Het argument hier is dat ik in volledige gehoorzaamheid wandel. Ik eer de Vader overal en altijd. Dat is het bewijs dat ik geen demon heb. Maar u onteert mij. Ze spreken dingen tegen de Heer Jezus uit die absoluut niet van hem op hem van toepassing zijn. Dan zegt de Heer Jezus dit, maar ik zoek niet mijn eer. Er is één die haar zoekt en die haar oordeelt. Ik zoek niet mijn eer. Er is iemand anders die mijn eer zoekt. En dit is feitelijk wat de Heer Jezus dus eigenlijk ook zegt van, het is mijn Vader die mij eert. Het is mijn Vader die mij zal verhogen. Ik zoek niet mijn eer. Er is één die haar zoekt. En er is één die inderdaad mij zal verhogen. Er is één die mij zal eren. Maar wat staat er nog meer achter? En die oordeelt. Dat zou een ontnuchtering voor die mensen moeten zijn, voor die Joden. Er is één die mij eert, die mij zal verhogen. En een ieder die mij niet verhoogt, die mij niet eert zoals de Vader mij eert, die zal door de Vader veroordeeld worden. De Vader zal maar strijden voor mijn eer. De Vader zal mijn eer verdedigen. Mijn Vader zal jullie veroordelen. Zie, zonde onteert Christus. Elke zonde. Dan zou je zeggen van, hier stopt het voor de Heer. Dit is wat de Vader als het ware bij mij zal doen. De Vader zal mij een hoge positie, die zal mij verheven, die zal mij verheffen. Maar kijk eens wat de Heer Jezus hier zegt in vers 51. Voorwaar, ik zeg u. En hij gooit hier weer een reddingsboei uit. Als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. En feitelijk zegt hij, kom tot mij. Hoor naar mijn woorden. Ik ben het medicijn voor jullie probleem. Wil jij Gods oordeel ontkomen? Eer Jezus. Neem mij aan, volg mij, onderwerp je aan mij. En zoals hij het hier zegt, neem mijn woord in acht. Wandel gehoorzaam. In gehoorzaamheid naar mij. Dan zou je bijna zeggen van, wat een geduld en wat een genade. En Een kolossale ontering en belediging en vernedering krijgen ze alsnog het aanbod om tot hem te komen. En wat zou de passende houding geweest zijn voor de Joden op dit moment? Voor iedereen trouwens. We zongen het vanochtend vaak, we zingen het wel vaker. Wij knielen voor u neer. We doen het nooit, hè? Stoort u dat niet? Mij wel. We zingen het en we doen het niet. Weet u wat Johannes in Openbaring deed toen hij oog in oog met de verheerlijkte Jezus Christus stond? Hij viel als dood neer, staat er in de HSV. Openbaring hoofdstuk 1, vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Dat was de enige passende reactie voor deze en van deze Joden op het aanbod van de Heer Jezus en de persoon wie hij is. Maar in plaats daarvan, kijk eens naar de tekst wat ze nu doen. Ze zeiden eerst al, zeggen wij niet terecht dat u door een demon bezeten bent? En nu hier in 52 zeggen ze, de Joden dan zeiden tegen u, nu weten wij het. Zeker. De verblindheid en de verblinding die zij hebben, gaat gestaag steeds verder. Nu weten wij het zelf. En dit is wat zonde doet. Zonde zet alles absoluut op de kop. Dat is wat zonde doet. Die kreeg een totaal verdraaid perspectief van wat waar is. Ik was net in het gebed al aan het bidden voor de abortus. Mensen die lopen daar en die spreken over, maar ik heb de zelfbeschikking over mijn eigen lichaam. Ten koste van een leven van een ander? Dit is de wereld op zijn kop. Het slechte wordt goed gezien en het goede wordt als slecht gezien. De religieuzen waren het probleem dat nu in Amerika de discussie weer opgeleid is dat in staten abortus verboden kan worden. Daar zijn de religieuzen het probleem van. Zijn wij niet het zout van deze wereld? Zijn wij niet het zout van deze aarde? Is dit niet iets goeds waarvoor we strijden? Ik zeg niet de wijze waarop gestreden wordt dat altijd goed is, maar het is een rechtvaardig iets dat we opkomen voor het leven van een ongeboren kind. Het goede wordt gezien als slecht en het slechte als goed. Deze farizeeërs denken hetzelfde. Zij denken van wij hebben het voor God goed gedaan. Wij hebben de rechtvaardigheid die we nodig hebben. Wij kunnen voor God komen. Wij kennen God. Deze Jezus is een demon. Dit is de omgekeerde wereld. Dit is exact wat zonde doet. Zonde verblindt. Zonde verblindt. Zonde zet alles op zijn kop. En wat zeggen ze dan nog verder? Abraham is gestorven, de profeten. En als u zegt, wie mijn woord in acht neemt, die zal beslist dat in eeuwigheid niet sterven. Bent u meer dan onze vader Abraham? Die is ook gestorven, de profeten zijn gestorven. Nou, waarom zeggen ze dit laatste over Abraham? Want voor hun was Abraham de man Gods. In Jesaja, als ik het juist heb, wordt hij genoemd de vriend van God. We hebben dat al eerder gezien in de discussie van wij zijn kinderen van Abraham, wat ze zeiden. Ja, zegt de Heer Jezus, wat geboorte betreft, maar niet wat geloof betreft. Jullie komen uit zijn bloedlijn, maar niet uit zijn geloofslijn. Fysiek stammen jullie van hem af, maar geestelijk zijn jullie niet in dezelfde partij. En voor hun was Abraham het voorbeeld van de grote geloofsheld uit het Oude Testament. Als er iemand al eeuwig leven had kunnen ontvangen door het woord van God, dat was Abraham. Want Abraham had niet hoeven sterven, dat was het summum. Dat was, je zou kunnen zeggen, dat was het, de hoogste gelovige, de grootste gelovige uit het Oude Testament. Maar zowel Abraham als de profeten die wij hoog achten, die zijn gestorven. En dan die cynische vraag, wie denkt u wel niet dat u bent? Voor wie geeft u uzelf uit? Oh, een blindheid, hè? Wat een blindheid. Ze zouden nu Jezus op de voorpagina hebben van fake news. Pseudo-dokter. Een leugenaar. Fake news. Zie, wij hebben vaak het idee, Jezus is zo ver weg. Maar als we Jezus hier plaatsen, dan zou hij de hoofd- en de voorpagina van elke krant halen als fake news, als een leugenaar, als een bedrieger. Zo wordt hij gepresenteerd. Het probleem van de hele wereld is Jezus. Zonde verblindt, elke zonde. We kijken eens naar de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van de Heer. Niet alleen naar de Joden, ook naar ons. Hè? Maar als we dan toch de vergelijking opzetten, wat zegt de Heer, met wie wil je mij vergelijken? Met wie wil je mij nu vergelijken? Vers 54. Als ik mijzelf eer, betekent mijn eer niets. En ik zei dit net al, dit kwam niet op terug, maar hier gaan we een stap verder. Mijn Vader is het die mij eert. Wil je mij vergelijken? Ik ben de persoon die door de Vader geëerd wordt. Dat is ook waar Jezus om vraagt, hè? Het hoge priestelijk gebed. We zijn er nog niet. Hoofdstuk 17 van Johannes. Dat Jezus in gebed is met zijn hemelse Vader. Nou, als je wat wil leren over het hart van de Heer Jezus, ga naast hem zitten. Dit is het moment, hè? Hoge priestelijk gebed. De Zoon van God, die spreekt met zijn hemelse Vader in volmaaktheid. En wat zegt hij daar? En u verheerlijk mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bezat voordat de wereld was. Eer mij. Eer mij weer voor wie ik ben. En de Vader geeft de Zoon de hoogste plaats. Zie, als wij denken aan hemelvaart, wat denken we dan vaak? Dan lezen we inderdaad Handelingen hoofdstuk 8 of hoofdstuk 1 vers 8. En de discipelen stonden daar en die stonden te kijken en de wolk ontrok het aan hun oog. En ze stonden daar te staren en er staan een paar engelen die komen erbij en zeggen, yo, eyes on the prize. Zoals die gaat, zo zal die komen. Niet blijven staren. Wij denken vaak van hij is vertrokken. Het is niet de hemelvaart, ja, Jezus vertrekt van deze aarde. Mensen, Jezus vertrok wel van deze aarde. Hij werd welkom geheten in de hemel. En als de hemel juicht over een zondaar die zich bekeert, hoeveel te meer zal de hemel niet gejuicht hebben voor de verlosser, de overwinnaar, het lam Gods, dat overwinning verworven heeft voor alle zielen die daar al waren. Dat de rode loper uitgerold werd en de Vader op de troon, als het ware, en dan in de beeldenis van de gelijkenis die we hier op aarde hebben, dat hij naar zijn Zoon toe rent. Welkom. Welkom. Welkom in de hemel. Ik heb een plaats voor jou. En een positie. En welke positie is dat? Aan mijn rechterhand. De hoogste, meest glorieuze plaats die er is. De Vader eert de Zoon op een wijze die wij ons niet voor kunnen stellen. En we lezen daar de contouren van in Openbaring 4 en 5. Waar de Vader op de troon zit. En de Zoon aan zijn rechterhand. Het lam. Geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Oh, wat zal er een gejubel in de hemel geweest zijn toen Christus daar binnenkwam. Dat is waar de Heer hier naar refereert. Mijn Vader is het die mij eert. En jullie zeggen dat ik een demon heb. Oh, wat zal dat een halleluja geweest zijn in de hemel toen Christus daar binnenkwam. Geen enkele plaats is vergelijkbaar. De meest glorieuze plaats. Dit is ook wat de Heer Jezus ook zegt als hij inderdaad voor Caiaphas staat, is het niet? Bent u het of bent u het niet? Wat zegt hij dan tegen Caiaphas of tegen de hoge priester? Ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van God. En zelfs de kracht van God. Alle kracht, glorie, majesteit en eer was voor Jezus Christus. Alle lof, eer, heerlijkheid, kracht, glorie en majesteit is aan de Heer Jezus Christus. Toen hij inderdaad plaats mocht nemen, visueel en in beeldspraak aan de rechterhand van de Vader. Het is niet dat hij daar een troon heeft waar hij zit. Zoals wij dat ons voorstellen. Maar het is een plaats van positie, status. Eervol de hoogste. En de Heer Jezus zegt, dan is het mooi in Johannes hoofdstuk 8, vers 55, we gaan verder. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Ik ken hem, ik ken mijn Vader. En dan zegt hij dit er nog eens achterin. Abraham, uw vader. Oh, die verheugde zich sterk dat hij mijn dag zou zien. Nou, mijn dag is niet die exclusieve dag, die ene dag, maar de dag dat de Heer verheerlijkt wordt, naar de aarde kwam, overwinning deed. Dat is de dag van de Heer en als hij terugkomt, dus een koninkrijk op te zetten. hoe groot en belangrijk Abraham ook is. Abraham keek uit naar mijn dag, zegt de Heer Jezus. Het ging niet over Abraham. Abraham die keek naar de horizon en die zag daar, daar moet een verlosser komen. Er moet één komen die groter is dan mijn eigen zoon Isaac. Ik heb het gezien. Er is een lam nodig dat geslacht moet worden. En dat is niet mijn zoon. Hij moet meer zijn. Want mijn zoon kan niemand redden. Hebreeën zegt het ook zo mooi, Hebreeën 11 vers 13. In dat geloof zijn deze allen gestorven. Dat was meer dan Abraham alleen. Alleen dit sluit exact op Abraham zijn verhaal aan. Zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. De Messias gaat komen. Ze hebben hem gezien. De contouren hebben ze gezien. Ik bedoel, Abraham die Isaac op het hout legt in het geloof dat, al zou die moeten sterven. God is bij macht om hem uit de dood weer op te doen laten staan. Dat is een contour en een verwijzing naar Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt, oh Abraham, die heeft mijn dag gezien. En hij heeft zich erin verheugd. Abraham heeft er heel lang naar uitgezien. Naar wat jullie zien. Dat is feitelijk wat hij zegt. Abraham heeft gezien wat jullie nu zien. Maar hij verheugt zich. En jullie niet. Hey, een mooi iets voor ons. Jean had het er vanochtend, sluit er een mooie baan. We hebben onze ogen richten op de wederkomst van de Heer Jezus. Dat hij komt. En dat is niet een... om ons een makkelijk leven te geven. Zo van, nou, dan zijn we hier vertrokken. Dan is het over en uit voor ons. Dan zijn we eindelijk van al die ongerechtigheid af. Ja, maar dat is toch bijzaak? Is dat bijzaak? Tuurlijk is dat bijzaak. Want over wie gaat het dan? Over ons comfort. Gaat het daarover? Nee, het gaat over Christus verheerlijking. Christus, kom naar deze wereld. Toon u zelf dat u eigenaar bent van deze wereld. Dat hij in glorie heerschappij neemt van pool tot pool. En alle vijanden van hem van deze aardbodem wegvaagt. Oh, Abraham die had daar naar uitgezien. Naar die dag, naar mijn dag. Laten we eens kijken naar de reactie van deze Joden, vers 57. De Joden dan zeggen tegen hem, Abraham, dat was een paar duizend jaar eerder. Je bent nog niet eens 50 jaar. Ze ronden af naar boven, ze pakken een getal waarvan ze zeker weten dat de Heer Jezus nog geen 50 is. 50 jaar terug. Abraham leeft een paar duizend jaar terug. Kijk eens wat ze zeggen. U bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Het is wel onmogelijk dat u Abraham gezien heeft. Maar dat was niet wat de Heer Jezus zei. Hè? Jezus zei, Abraham heeft mij gezien. En zij zeggen, het draait het om. Maar u kunt Abraham niet gezien hebben. Zie, dat is wat zonde doet. Het draait alles om, zelfs... De waarheid draait het om. Een vergelijking wordt zelfs verdraaid. Kijk eens wat de Heer Jezus doet. Abraham heeft niet alleen mij gezien. Hij keek niet alleen met grote vreugde uit naar mijn dag. En de Heer zegt, voorwaar ik zeg u. Wacht even, ik ga nog een stap verder dit keer. Voor Abraham geboren was... ben ik. Nou, dat leest niet zo gemakkelijk, hè? Meestal zeggen wij iets anders, hè? Voordat Abraham er was, was ik er al. Maar de Heer Jezus spreekt hier in de tegenwoordige tijd. Ik ben. Want dat staat er heel duidelijk. Voor Abraham er was, ben ik. Wat hij er eigenlijk mee aangeeft, is dat summum waar we al eerder bij stilgestaan hebben, die twee woorden, ego, emi. Ik ben. Refereert naar Exodus 13, of zo hoofdstuk 3, waar de Heer zich bekend maakt aan Mozes en zegt, maar wie bent u dan, zeg maar, ik ben. Ik was niet, ik ben. Ik ben altijd in een staat geweest van aanwezigheid. Ik ben altijd, heb ik bestaan, ik ben eeuwig. Ik ben er altijd geweest. Ik ben tijdloos. Ik ben het begin en het eind. Ik ben de alfa en omega. Buiten mij bestaat niks en is er niks. Ik ben gelijk aan God. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Deze woorden sprak hij wel vaker. Vaak zo heel verborgen. Ik hoop dat u nu, als we door deze teksten gegaan zijn, dat u ook inderdaad het meer opvalt. Dat de Heer Jezus best heel vaak zegt, ik ben. Een van degenen kwam naar voren, Jean las het Matthäus-evangelie. Als er in het eindtijd, in Matthäus hoofdstuk 24 was dat, als er in een eindtijd, dan zullen de valse christenen Christussen zijn. Die zich voordoen als de Heer Jezus en die zeggen, ik ben. En dan staat er in Matthäus achter, de Christus. In Markus staat dat er niet. Markus staat heel eenvoudig. Er zullen valse Christussen komen die zeggen, ik ben. En dan laat het open. Exact zoals we het hier tegenkomen. Ik ben. Of toen Jezus over het water liep. En zijn discipelen aan het roeien waren tegen de stroom in. En de storm die over hun viel. En Jezus was weggegaan om te bidden. En hij komt over het water aanlopen. En ze denken dat er geest is. En hoe spreekt de Heer Jezus dan? Ik ben. En de HSV en de NBG voegen een woord toe. Ik ben het. Maar eigenlijk zegt hij, ik ben. Wees niet bevreesd, want ik ben. Schitterend, hè? Hoe de Heer dat ook naar voren brengt. Of Caiaphas, we hadden het net al gelezen. Waar de Heer Jezus inderdaad zegt. U zult de Christus zien. De gezegende. Of nee, dat was de vraag, sorry, ik moet even omkeren. Dat was de vraag van Caiaphas. Bent u de gezegende? Bent u de Christus? En Jezus zegt, ik ben het. En dat het wordt toegevoegd. Ik ben. En op dat moment weten we wat Caiaphas doet. Die scheurt zijn kleren. En hebben we nog meer nodig? Ja, genade om neer te vallen. Dat dit de Zoon van God is. Waarvoor je moet buigen. Maar het werd zijn dood. Jezus verworpen. En dat is de Joden exact begrijpen dat Jezus claimt dat hij God is met deze woorden. Dat hij zegt van voor Abraham. Nou, ik ben. Voor Abraham geboren was. Yep. Bestond ik al vanaf eeuwigheid tot eeuwigheid. En de Joden begrijpen exact wat de Heer Jezus doet. Hoe weten we dat? Ze hebben geen woorden meer waar ze naar kunnen grijpen. Stenen. We gaan ervan uit dat ze op het tempelplein zijn en dat de tempel nog steeds een constructie was en dat daar de stenen lagen en dat ze die konden gebruiken. En Jezus verborg zich. En Jezus verborg zich. En hier zit ook weer zo'n, je zou kunnen zeggen zo'n, wat Johannes wel vaker doet. Twee facetten die kloppen en niet kloppen. Eigenlijk, misschien een dubbele betekenis is een betere benadering. Een dubbele betekenis. Ze willen Jezus doden. Ze willen Jezus weg hebben. Want dat is exact wat de Vader ook wil. Jezus moet sterven. Maar niet nu. Niet door steniging. Maar door het lam te worden, wat aan het kruis zal sterven. Op het juiste tijdstip, op het Pascha, dat 6 maand verder is. En het bijzondere als je hier naar kijkt, naar dit hele stuk dat Jezus zo onteerd wordt en uiteindelijk verworpen en letterlijk de stenen als het ware naar zijn hoofd geslingerd krijgt, dan kijken we hiernaar en zeggen maar Jezus moest onteerd worden om door de Vader geëerd te worden. Hij moest verworpen worden om verhoogd te worden. En alles wat de farizeeërs deden en spraken was nodig om de kruis, of de weg naar het kruis, voor te bereiden. De waarheid moest verdraaid worden, anders kon Jezus toch niet gekruisigd worden, want wie zou hem van zonde betichten? De waarheid moest schande tot schande gemaakt worden, zodat wij van onze schande bevrijd konden worden. Het moest wel op de man gespeeld worden, de discussie. Want Jezus moest persoonlijk gekruisigd worden. Hij was het probleem, volgens de Joden. Niet wat hij leerde, wat hij onderwees, maar hij is het probleem. Het moest wel op de man gespeeld worden. Anders zou Jezus als persoon nooit gekruisigd worden. En hier zien we zo dat alomvattende plan van de Vader, waar je dus eigenlijk kan zeggen, die ontering van Christus is het ergste wat er gebeurd is. Is een gruwel om te zien als kinderen van hem. En dat is exact wat moest gebeuren. Om voor ons aan het kruis te sterven. Ga dus mee als afsluiting naar Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 en 4. En ik ben wat aan het zoeken geweest om het af te ronden, met name toepasselijk te maken voor ons. En ik denk dat hier inderdaad een punt zit waar we van kunnen leren. Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, dat in de oneer van zijn Zoon hij een naam verworven krijgt boven al het namen. En dat in alles wat de Heer inderdaad gruwelijk benaderd en belaagd wordt en vernederd en veracht, dat juist tot ons behoud speelt. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Hebreeën hoofdstuk 12, vers 1 tot 4. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Als kinderen van de Heer willen wij de Heer Jezus volgen. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. En wie is Jezus nog meer? Hij is de leidsman en de voleinder van het geloof. In hem vindt onze geloof vervulling. Of komt het tot maximale vrucht, om het zo maar te zeggen. En dan dit stukje. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. En de schande veracht. Of als niets beschouwd. Die schande als niets beschouwd. Eigenlijk kunnen we het zo zeggen. Voor de grondlegging van de wereld had de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het plan om de mensheid te behouden. Helemaal aan de horizon. En om dat te bewerken, zegt de Vader, daar moet bloed vloeien van jou, Heer Jezus. Als je moet mens worden, je zal daar moeten sterven, je zal veracht moeten worden, je zal onteerd moeten worden. Je zal sterven aan een kruis. En de Heer Jezus zegt, dat is goed, want de vreugde die daarachter ligt, die heerlijkheid die daarachter ligt, is fantastisch. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Om aan de rechterhand van de Vader plaats te nemen, de hoogste plaats. Oh, dan wil ik die schande wel dragen. Dan wil ik dat kruis wel op mij nemen. Dan is die schande licht. We gaan verder. Oh ja, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Had ik net mee kunnen lezen, sorry. Maar zie je dat hier eigenlijk een panorama gegeven wordt. Maar inderdaad, het uiteindelijke, de Heer verheerlijkt wordt aan de rechterhand van de Vader. En dan vers 3. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Omdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. En mits dat ik hier zo mee bezig was, kwam ik hier tot het punt en zeg maar, Heer Jezus, als u zo veracht bent en zo onteerd bent en u verdraagt dat, omdat daardoor uw grote naam verheerlijkt wordt en u een positie verwerft waarvan de Vader zegt, ik zal je eren. Dan is hier een les voor ons, want hier moesten wij onze ogen houden gericht op de leidsman van ons geloof. En daarbij feitelijk de Heer Jezus volgen. En dat ik kwam van, wat doe ik nu als ik onteerd word? Wat doe ik nu als ik vernederd word? Wat doe ik nu als er allemaal negatieve, verkeerde dingen over mij verteld worden? Wil ik het dan rechtzetten? Ga ik de strijd aan? Of zie ik hier mijn verlosser en volg ik en zeg ik, als u zoveel smaad gedragen heeft, zo onteerd bent, maar weet dat door die ontering de Vader hem verheerlijkt heeft. Zo is het ook bij ons. Als wij hier onze gerechtigheid en ons recht willen halen, heb ik de indruk dat wij onze bonus en onze heerlijkheid in de eeuwigheid zien verkleinen. Want we willen het hier hebben. We willen hier alles rechtzetten. Hoe vaak strijden wij niet om dingen die over ons gezegd zijn, recht te willen zetten? Hoe vaak bekritiseren we niet ons baas, onze medecompanen of onze collega's over het feit dat ze dingen aan ons toeschrijven terwijl zij die veroorzaakt hebben? En wij hebben zoiets van, what? En wij hebben het recht om dat te zeggen en we beginnen terug te steken. Wel, Heer, leer ons om inderdaad, net zoals de Heer Jezus hier ook, een voorbeeld voor ons stelt, dat wij onze ogen gericht houden op Jezus, de leidman en voleinde van ons geloof. Hij keek verder. De vreugde die voor hem lag. Het kruis, de schande, tenietacht, want hij mocht aan de rechterhand van de Vader zitten. Hoeveel te meer is het niet aan ons om inderdaad te zeggen, Heer, die schande die wij krijgen als wij uw kind zijn en opkomen tegen het onrecht in deze wereld, maar ook als we ongerechtigheid over ons heen krijgen wat niet waar is, Heer, dat we dat dragen. Wetende dat u het aan het eind recht zal zetten en dat we door u geëerd mogen worden. Wel, de weg van de Heer Jezus en hoe de Heer behandeld werd, was diep onterend. Maar er zit een les in voor u en mij. Vader, als wij de Heer Jezus zien doorheen deze tekst, Vader, als wij uw Zoon hier zien schitteren, onbegrijpelijk, schepper van hemel en aarde, onderhouder van elke ziel die voor hem stond. En die mensen die voor hem stonden, compleet verzorgden met alles wat ze nodig hadden. Het aanbod van het eeuwige leven meermaals voor hun voeten neergelegd had. De Heilige Geest als het ware die aan hun hart klopte. Om het aan te nemen. Zo dicht stonden ze met hun neus voor het koninkrijk. En ze zeiden tegen u, Heer Jezus, hebt een demon. Heer, en dan te bedenken dat wij 100% identiek gelijk waren aan deze Joden. Maar dat de genade aan ons gegeven is, dat wij inderdaad een nieuw hart ontvingen. Wederom geboren mochten worden, uit God zijn, zodat wij uw woord horen, uw stem horen, Heer Jezus, als goede herder. En kunnen zeggen, Heer, zo willen wij u volgen. En Heer, dat volgen, dat gaat in deze tekst, Heer, zo praktisch naar ons eigen hart. Heer, mogen wij dan inderdaad ook het onrecht wat over ons heen komt en onze naam, mogen die incasseren. Mogen die met vreugde ook dragen, Heer. Want wetende dat wij een hemelse Vader hebben die al het onrecht dat over ons komt, recht zal zetten, daar en dan. Dat we eer van u mogen ontvangen, Heer. En dat we niet hier onze eigen eer willen oppoetsen. O Heer, we zijn er zo goed in. Leer ons om de nederigste te zijn, Heer, de minste. Heer, wat een voorbeeld. Ondoorgrondelijk deze God. Nergens anders komen we dat tegen. Geen enkele religie. Elke religie die over God spreekt, vinden we geen God die zich vernedert tot deze diepte. Ja, tot de dood aan het kruis. Daarom, Heer Jezus, bent u ook verhoogd. In een positie die alle verstand, plaats en kennis te boven gaat. Maar eens zullen wij u zien. Als koning. Zien wie u werkelijk bent. Heer, open onze ogen van geloof. En mogen wij u in gehoorzaamheid volgen.